Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Heere, der goedheid aangedreven zijt gij mild, in het schuld vergeven wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Maar Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindloos goed. We willen samen zingen van Psalm 86, de versen 3 en 8. stellen wij ons nu onder de tucht en de beloften van Gods heilige wet. En zingen aansluiting daarop van Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het eerste Bijbelboek, Genesis. En we lezen hoofdstuk 45, de versen 1 tot en met 15. Genesis 45, vers 1 tot en met 15. Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen die bij hem stond en hij riep: Doe alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem, als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het Egyptenaren hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zei tot zijn broeders: Ik ben Jozef, leef mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zei tot zijn broeders: Nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zei hij: Ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd En de toren ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoud van het leven. Want het zijn nu 2 jaren dat de honger in het midden van het land is, en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypteland gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren van honger zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En ziet uw ogen zienend en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat ge gezien hebt, en haast u en breng mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders. En hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. De tweede lezing vindt u in Genesis 50. De versen 15 tot en met 21. Genesis 50. Te beginnen bij vers 15 tot en met 21. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. En daarom een bode aan Jozef, zeggende: uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult ge tot Jozef zeggen: hij vergeeft toch de overtreding van uw broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef weende, als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zei tot hen: vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat mij dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Amen. Tot zover de lezing van de beide hoofdstukken. Althans, gedeelte daarvan. En het laatste gedeelte vormt de tekst van de prediking, de versen 15 tot en met 21. En ik lees u als kerntekst de versen 19 tot en met 21. En Jozef zei tot hen: vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat een goede gedacht, omdat hij deed gelijk het in deze dagen is, en een groot volk in het leven te behouden. Nu dan vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn zegen. Heere, geef ons de genade om te geloven dat u tot ons spreekt vanmorgen. Om nu het woord te ontvangen voor wat het waarlijk is, het woord van God. En hoe hoog, hoe groot en hoe heerlijk, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. En wie zijn wij, Heere? Nietige stervelingen, zondaren. En we moeten het van uw genade hebben. En dat maakt nu het wonder van genade uit, dat u ons op het oog hebt. Wat een bewijs is er. We zitten in uw huis. U hebt ons gegroet vanmorgen. En het eerste woord wat we uit uw mond hoorden was, genade zij u. En vrede. We hoeven er niet aan te twijfelen, Heere, wat u met ons voor hebt. U die geen lust hebt in de dood van de goddelozen, maar in onze bekering en in ons leven. En daartoe hebt u uw zoon naar deze aarde gezonden. Niet om rechtvaardigen, maar zondaren te roepen tot bekering. En zo is het al die eeuwen door al gebeurd. Hoeveel zijn er ook hier in dit godshuis niet tot geloof en bekering gekomen, omdat ze acht mochten geven op het woord dat van uw dienaren gesproken werd. En daar zijn jongeren bij geweest en kinderen, ouders en grootouders. En zo hebt u hier door de eeuwen heen al een geslacht vergaderd ten eeuwige leven. Maar er zullen er ook geweest zijn, Heren, die geen boodschap aan uw woord hebben gehad. Een kerkbank versleten en nooit de troost van het evangelie voor eigen hart en leven gekend. En nu komen wij u allereerst bidden voor hen, Heren, die nog onbekeerd en onverzoend voortleven. O, laat de rust, de valse rust, dan worden opgezegd. Opdat we zullen beseffen dat wij niet kunnen sterven zoals we geboren zijn. Dat het nodig is dat wij u, o Heer Jezus Christus, mogen kennen als onze persoonlijke borg en zaligmaker en Heren. Heren, wil daartoe de prediking van vanmorgen zegenen. Voor hen die hier zijn in uw huis, jong en oud, voor hen die met ons verbonden zijn. U kent ook de gesteldheid van ons hart. Uw kinderen kunnen soms ook zo ver van de weg ten leven zijn afgedwaald. Wil ze terugbrengen, Heere, u die die goede herder bent, die de 99 schapen verlaat om dat ene schaap te zoeken en niet rust voor en aleer het weer veilig en wel in de schaapskooi is aangekomen. Wees uw kinderen mild en goed. En toon de oprechte van het gemoed het heil waar ze op vertrouwen. Dat heil immers dat nooit vergaat. Heere, gedenk ons zowel in spreken als in luisteren. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Laat het allereerst zijn tot verheerlijking van uw grote naam. En tot zegen van de hele gemeente. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Gij zonen Davids, ontferm u onzer. Amen. De kerkraad heeft enkele mededelingen voor u. Maandag zal er geen catechese zijn vanwege de herfstvakantie. Donderdagmiddag is een contactmiddag tussen gemeenteleden en dorpsgenoten. Wat de collecte betreft, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met de gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de mededelingen. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 105. En daarvan de versen 4, 6 en 10. 105. Allereerst het vierde vers. En gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten heeft genoten. Het zesde vers al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld. En tenslotte het tiende vers, wie kan Gods wijsbeleid doorgronden, een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef. Het vierde, het zesde en het tiende vers van Psalm 105. Gemeente, de begrafenis van vader Jacob is voorbij. Bijzondere gebeurtenis geweest. Hij kreeg een staatsbegrafenis. Velen zijn daarbij betrokken geweest. Ook uit Egypteland. Hij is opgevoerd van Egypte naar Canaan en daar begraven. Hij is thuis. Thuis in het land waar hij begraven wilde liggen. Maar bovenal, hij is ook naar huis gegaan. Al in Genesis 3 is de Heer Jezus Christus beloofd in de moederbelofte, u weet dat allemaal. En ook Jacob is voor rekening van de Heer Jezus Christus naar het vaderhuis afgereisd met zijn vele woningen. Een plaats die Christus voor hem heeft bereid. Vader Jacob is opgenomen in heerlijkheid. Maar Jozef en zijn broeders, ja, die zijn er nog. En die hebben hun woonplaats hier beneden. En ze moeten weer verder zonder hun vader. En Jozef keert dan ook samen met zijn broers weer terug naar Egypte, nadat zijn vader volgens de uitdrukkelijke wens van Jacob begraven hebben in de spelonk van Machpela. Dat heeft hij bij zijn sterven als een bevel aan zijn kinderen meegegeven. Hij zegt, ik wil daar begraven worden. In de spelonk van Machpela. Ik wil begraven worden bij Abraham en bij Sarah. Ik wil begraven worden bij mijn vader Isaac en mijn moeder Rebecca. En dan komt er iets heel opmerkelijks. U weet dat Jacob twee vrouwen had. In eerste instantie Rachel en Lea. En hoeveel die van Rachel hield. Maar die is hem komen te ontvallen bij de bevalling van Benjamin. Maar nou wil hij begraven worden. En ik citeer in de spelonk van Machpela. Want, zegt hij, daar heb ik Lea begraven. Dat komen we nergens anders in de Bijbel tegen. Alleen hier. Dus als Jacob gaat weten dat hij begraven moet gaan worden, dan zijn zijn gedachten niet in de eerste plaats bij Rachel, maar bij Lea, die daar begraven is. Kennelijk heeft Jacob een diepe en innige geestelijke band met Lea gekend. Anders zou hij dit niet gezegd hebben. Maar ja, eenmaal thuisgekomen van de begrafenis begint de werkelijkheid. We lezen in vers 15. Ze zagen dat hun vader dood was. En zo gaat dat. Op enige wijze zullen we allemaal wel betrokken geweest zijn bij het verlies van dierbaren. Vader, moeder, broer, zuster, man, vrouw, kind, kleinkind. U weet wat je dan beleeft in zo'n tijd direct na het sterven. Allereerst moet alles geregeld worden. Dan ben je druk, druk, druk en nog eens druk. We zeggen dan wel, we worden geleefd. Je moet overal erg in hebben. En als dan alles achter de rug is, ja, dan breekt deze werkelijkheid aan waarmee deze broers ook te maken hebben gehad. Vader Jacob is niet meer, er draaide natuurlijk nog alles om die man daar in Egypte. En wat je dan ook merkt, dat in een proces van rouwverwerking ieder daarin zijn eigen of haar eigen weg gaat. Helemaal afhankelijk. Allereerst natuurlijk, hoe is je relatie geweest tot de overledene? Dat is natuurlijk al heel bepalend voor het verlies en voor de rouw. Als je zo nu en dan eens bij elkaar kwam. Of dat je eigenlijk niet buiten elkaar kunt. Dat maakt een heel groot verschil. En het heeft ook te maken met je persoonlijke karakter. Ja, hoe kun je met zulke dingen omgaan? En laat ons niet vergeten de omstandigheden waaronder je iemand verliest. Ja. Als je vader en moeder bent van een paar kinderen en een vader sterft en een vrouw blijft met de kinderen achter. Ja, of andersom. Wat een verdriet, wat een gemis, wat een rouw. Nou, dat is hier ook zo geweest. Vader Jacob is overleden. En wat blijkt nou? Nu blijken die broers allemaal een gemeenschappelijke angst te hebben. Want eenmaal thuis in Egypte gaat de werkelijkheid doordringen. Ja, we hebben wel altijd onder de hoede en onder de zorg van Jacob en Jozef verkeerd. Maar nu vader Jacob weg is, is Jozef alleen nog maar over. En zeggen ze dan, misschien zal ons Jozef haten en zal hij ons gewisselijk vergelden naar al het kwaad dat we hem hebben aangedaan. Op zichzelf is dat besef dat ze gruwelijk veel kwaad hebben gedaan ten aanzien van hun broer Jozef natuurlijk niet verkeerd. Want het maakt duidelijk dat ze nog steeds beseffen hoe boos en zondig zij zich gedragen hebben ten opzichte van hun broer. Met alle vreselijke gevolgen van dien, want laat ons dat toch niet gering achten. Met name natuurlijk voor hun vader Jacob. Hoe hebben ze die man bedrogen? Ze hebben notabene hun broer verkocht. Ze hebben die gehate, veel vervige lok van zijn lijf gescheurd. En die hebben ze met bloed van een schaap of van een geit getoond aan de vader. Zo hebben we het gevonden. Ik zal rouw bedrijven tot ik in het graf zal neerdalen. Dat is het gevolg. U weet het, het was een lievelingsjongetje. Dat was op zichzelf natuurlijk niet goed, maar ja, dit is toch allervreselijks geweest. En dat je dan al die jaren door je vader in die waan kunt laten. Je ziet dat die man verscheurd wordt door verdriet. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. En dan met elkaar maar net doen alsof er niks aan de hand is. Maar wat het voornaamste voor hen was, ze waren ervan af. Dat was het. Gelukkig. We hoeven hem nooit meer te zien. We hoeven hem nooit meer te horen. We hoeven ons nooit meer te ergeren. Met zijn hoogmoedige verhalen. Meester Dromer. Maar hoe kwalijk, hè? Dat ze nou hun broer Jozef, die zo goed voor hen geweest is, na alles wat er gepasseerd is, dat ze die nu vader Jacob weg is, gaan verdenken. In zijn oprechtheid en in zijn trouwen, in zijn goedheid. Want dat komt er naar voren als je nu gaat denken dat Jozef je kwaad gaat doen. En dat alles wat hij gedaan heeft ten diepste huichelarij is geweest. Joh, dat heeft hij allemaal gedaan voor zijn vader. Na zoveel genade, na zoveel liefde, na zoveel zorg, na zoveel trouw. Door hun broer aan hen bewezen, is dit het resultaat. Wantrouwen. Verdachtmaking. Ongeloof. En u hebt de rekening ook al opgemaakt. Daar was geen enkele reden toe. Want wat een heerlijke belofte had deze Jozef al aan zijn broers gedaan toen hij zich aan hen bekend maakte. Wij hebben daartoe Genesis 45 gelezen, de versen 5 tot en met 8 onder andere, en die ga ik nu weer voorlezen. Want die gedachte, hè, nu gaat hij ons kwaad doen, afgezet tegen wat hij in Genesis 45 al heeft gezegd. Jozef kon zich niet meer inhouden. Hij had zo'n behoefte om zich bekend te maken aan zijn broeders. En dan staat er, en Jozef zei tot zijn broeders, want hij barst in huilen uit, hè. Dan moet hij eerst bekomen van het huilen en dan mogen zijn broer pas komen. Jozef zei tot zijn broeders, nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zei hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. En dan komt het al. Dat is een belofte. Maar nu, wees niet bekommerd. En de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Moet je kijken hoor, wat er nu volgt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden. Dat is jullie werk niet. Dat is Gods werk. Misschien in een wat voor geloofssituatie deze man is geweest. Jullie hebben het niet gedaan. God heeft mij voor u van uw aangezicht gezonden tot behoud van het leven. Niet om kwaad te doen, maar tot behoud. Want het zijn nu 2 jaren van de honger in het midden van het land. En er zijn nog 5 jaar in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht gezonden om u een overblijfsel te stellen op aarde. En u bij het leven te behouden. Door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God heeft mij gezonden. Nog een keer. En dat alles tot behoud van dat volk. Door een grote verlossing. Dat is de belofte die op hen rust. En nu dit. En nu dit. Laat ons nu maar eens de lijnen doortrekken naar, dat had u zelf al gedaan, denk ik, hè? Naar de meerdere Jozef. Die getrouwe en dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus. Niet de onderkoning van Egypte, maar de koning der koningen en de heren der heren. Hoeveel malen en hoe indringend heeft hij ons al niet laten zien en horen. Met name in het woord van de prediking wie hij is. En wie hij wil zijn voor zulke boosaardige zondaren als u en ik zijn. Als Mozes. Een mens van gelijke beweging als wij. Tot zulke dingen in staat is. Hoeveel te meer geldt het Gods eigen lieve zoon. Die God voor zijn aangezicht gezonden heeft. Om een overblijfsel te stellen op aarde en bij het leven te behouden door een grote verlossing. Want Jezus Christus is de gezondene van de Vader. Om dat volkomen heilswerk te verrichten, niet om ons te vernielen, maar om ons te behouden. 'S Nachts ontmoet Jezus Nicodemus. En dan zegt Jezus tegen Nicodemus, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, omdat hij de wereld veroordelen zou, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Let erop hoor, God heeft zijn zoon niet gezonden om de wereld te veroordelen. En dan staat er voor het woord gezonden in het Grieks een woord dat luidt apostello. Daar komt het woord apostel vandaan. Weggezondene betekent dat. Af is weg en postello is zenden. Komt ons woord post vandaan. Apostello. Hij is weggezonden bij de Vader vandaan. Naar ons toe. Om ons te behouden. Om ons te verlossen. Om ons te redden. Kom gemeente van Abbenbroek. Zijn er hier nog die gered moeten worden? Zijn er hier nog die van hun zonde bevrijd moeten worden? Nou, hier is die hoor. Hier is die. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En al zou er nou maar een kruimel geloof op dit moment in je hart vallen, dan kan het niet anders. Of je gaat de toevlucht nemen tot hem. Ja, misschien kun je het nu nog niet geloven. Maar wij gaan je toch vanmorgen bewegen tot het geloof. Zo zegt de apostel Paulus dat op zo'n heerlijke manier. Wij dan wetende de schrik des Heren dat ziet op het oordeel. En dat wij niet ver meer van het oordeel vandaan zijn, dat laat de wereld wel zien waarin wij leven. Bewegen de mensen tot het geloof. Dat Jezus op ons behoud uit is, ja, ik zou wel zeggen, dat hoef ik toch niet te bewijzen. Je zit hier als toonbeelden van zijn goedertierenheid en geduld. Jeremia zegt het in zijn klaagliederen. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. En Paulus zegt in de Romeinenbrief, zijn het niet de goedertierenheden des Heren die ons tot bekering leiden. Maar, mocht je nog twijfelen, we gaan nou bewijs op bewijs stapelen. Jacobus en Johannes, die proberen onderdak te zoeken voor de Heer Jezus in Samaria. Maar ja, die Samaritanen, die moesten die Joden niet. En de Joden moesten de Samaritanen niet. Dus er gingen niet veel deuren open voor Jezus en zijn discipelen. En dan maakten ze zich zo kwaad. Dan zeggen ze tegen Jezus, Heere, zegt dat vuur van de hemel neerdaalt, omdat ze allen op eenmaal verteerd worden. Dan zijn we er vanaf. En dan komt Jezus op voor de Samaritanen. Gij weet niet van hoedanig een geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Nou, zijn dat voor ons allemaal teksten die we uit ons hoofd kennen. En je snapt niet dat je al die teksten kent zonder dat je ze gelooft. Dat is toch een verschrikkelijke realiteit. Als je daar nou eens over nadenkt, je kent ze allemaal. Je kan ze dromen. Maar om er nou eens op te rusten. Zo. Rusten. Op Christus en zijn volkomen heilswerk. Zomaar bij hem zitten. Merk op mijn ziel, we gaan straks ook zingen wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Over hel en verdoemenis. Zijn gunstgenoot van blij. Blije troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Kunnen we nog in ongeloof en onbekeerlijkheid volharden? Ik sprak deze week nog een vrouw van 76 jaar. 76 jaar, ja, er moet dit gebeuren en er moet dat gebeuren en er moet zus gebeuren. U weet dat wel. En dan komt ze op visite bij mensen. En er hangt een schilderij. En daar staat op. Ik kan het allemaal niet uit mijn hoofd zeggen. Ik ben een oude man inmiddels. Maar een paar dingen weet ik nog wel. Ik ben de weg. Maar u wandelt er niet op. Ik ben de waarheid. En u gelooft de leugen. Ik ben het leven. En u kiest voor de dood. Ik ben uw zaligmaker. En u wil niet van mij gebruik maken. En zo stonden er 11 of 12 dingen op. Hij was ik, ben. En die wilde alleen maar goed en zaligheid en vrede. En dan, maar jij doet dit. En maar jij doet dat. En jij doet zus. En dat gebruikt nou de Heer. Daar kreeg ze de schuldbrief thuis van haar ongeloof. Dit is wat, hè? Misschien moet ik het je wel preken vanmorgen. Dat niet langer meer kan. O God, nooit heb ik uw woord geloofd. Ik weet nog goed, ik was 25 jaar dat ik tot diezelfde ontdekking kwam. En weet je wat dan zo bijzonder is? Dan is de droefheid over de zonde een zaak die gewerkt wordt door de uitgestorte liefde Gods. En daarom doet zo'n pijn. Snap je? De zonde doet zo'n pijn omdat God in zijn liefde daarin meekomt. En vandaar dat je ook van die zonde bevrijd wil worden. Vraag naar de Heer en naar zijn sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkt. Vertrouw op Hem geheel en al. Heere, waar dan heen tot u alleen? Nou, dan gaan al die teksten leven in de Bijbel, hoor. Want die Bijbel staat vol van plaatsen waar we naartoe kunnen vluchten. Waar de Heere Jezus zich over een zondaar ontfermt. Hij die zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zie op mij en word behouden. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Ja. Nou, ik heb nou toch wel genoeg de kinderen die nog buiten staan gevraagd om de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. Maar hoe zit het nou met u en met jou? Als ik aan je zou vragen, mag u iets van dat nieuwe leven kennen? Vragen we er toch wel naar? Want dat is ook een gevaar, hè, dat we niet meer over geestelijke dingen spreken met elkaar. En als er nou iets nodig is in onze verworven samenleving, als u er niet meer over praat, wie praat er dan nog wel over? Maar als u de Heer mag liefhebben, hoe is het met het geestelijk leven gesteld? Misschien ben je ook wel zoals deze broers. Dat je God verdenkt. Dat de Heer Jezus verdenkt in zijn liefde. In zijn macht en in zijn trouw. Al dat vervloekte ongeloof. Als dat geestelijk leven op een laag pitje staat. Dan gaan we hem verdenken. Terwijl het zo mooi staat in het doopsformulier, als we somtijds in zonde vallen, dan moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. En ook niet in de zonde blijven liggen. Aangezien wij een eeuwig verbonden genade met God hebben. Wij worden altijd gewezen op de waarheid van Gods belofte die in Christus Jezus ja namen zijn. Moet je er maar eens op letten als je in zo'n geesteloze periode bent. Hoe lost de Heer dat op? Moet je altijd op letten. Dat doet hij altijd door zijn woord en door zijn geest. Dan hoor je het ineens weer. Of dan mag je het ineens weer zingen. En dan gaat het leven. Denk eens aan dat prachtige psalmvers. Gun leven aan mijn ziel. Dan wordt alles anders. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Gelijk een schaap heb ik het gedwaald in het rond. Ach, zoek uw knecht. Duisternis in je leven. Ja, wie kent het niet als een kind van God? Maar nou ook weet hebben van het licht dat is opgegaan. Kijk, en dan blijf je niet in die duisternis hangen. Dan mag je ook weer van dat licht getuigen. Hoe zalig, dat heeft ermee te maken, hè? Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Maar ja, je ziet het kan heel erg ontsporen. Jozef zo goed geweest, de Heer Jezus zo goed voor u geweest. En dan wantrouwen en dan zo bevreesd zijn, terwijl er geen enkele reden is geweest om zo te denken en om zo te doen. Oh ja, wat nou? Het is zo erg dat ze niet meer voor het aangezicht van Jozef durven te verschijnen persoonlijk. En ze gaan boden sturen naar Jozef. Toen Jozef broeders zagen dat de vader dood was, ze zeiden ze, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat we hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, dat wil zeggen dat ze, zeg maar, boodschappers naar hem toestuurden, tussenpersonen. Zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zo zult gij tot Jozef zeggen, ach, vergeef toch de overtreding van uw broeders en hun zonden, want zij hebben u kwaad gedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Kijk, de vraag is of Jacob dat gezegd heeft. We lezen dat namelijk nergens terug. Maar ja, ze vrezen voor hun achje. En dan ben je tot alles in staat. En ze zijn kennelijk er wel van overtuigd dat ze des doods schuldig zijn. En dat als Jozef zou doen met hun naar hun zonde, ze inderdaad gedood zullen worden. Maar vandaar dat ze hier door die bemiddelaars laten zeggen dat Jozef of Jacob Jozef heeft geboden hoe hij met zijn broers moest handelen. Kijk, nou blijven we maar bij de vraag zitten of Jacob het wel of niet gezegd heeft. Maar één ding kunnen we wel geloven, dat deze boodschappers in ieder geval spreken naar de geest van vader Jacob. Zo zou vader Jacob het zeker gewild hebben, dat Jozef goed voor zijn broers zou blijven zoals hij deed. Ze omkleden hun verzoek met drie redenen. Ze vragen Jozef om vergeving, omdat hun vader bij zijn leven uitdrukkelijk bevolen heeft om dit tegen Jozef te zeggen. Ze vragen ook om vergeving, omdat ze broers zijn van elkaar. En ze vragen vergeving, omdat ze net als Jozef de God van hun vader mogen dienen en vrezen. Dat is nogal wat, hè? De kanttekeningen zeggen hier bij deze tekst zoiets moois. Dus ze vragen vergeving omdat ze net als Jozef de God van hun vader mogen dienen en vrezen. Dat wil zeggen, wij dienen dezelfde God met u, die ons bevolen heeft om elkaar de misdaden te vergeven, gelijk wij begeren dat hij ons genadig is. Hier geven die broers getuigenis dat ze de Heere mogen dienen en vrezen met hun hart. We merken allemaal wel dat dit totaal andere broeders zijn als die Jozef zo meedogenloos en hardvochtig hebben verkocht. Nu beamen ze hier van harte hoe ze diezelfde God dienen als Jozef en hun overleden vader Jacob, en vooral dat laatste. Dat ze samen met vader Jacob en hun broer Jozef de Heere dienen. Nou, dat moet toch wel de doorslag geven voor Jozef om hen genade te bewijzen. Om hen vergeving te schenken, verzoening. Vanwege Gods goedheid. Heere door goedheid aangedreven. hebben we gezongen, zijt gij mild in het schuld vergeven. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Op de reactie, dit is de reactie op wat deze boodschappers zeggen. En Jozef weende als ze tot hem spraken. Dat werkt dus de boodschap uit van die boodschappers. Die Jozef, of die de broers gestuurd hebben naar Jozef. Jozef weende. Dat geeft aan hoe diep die woorden hem raken. We lezen menig keer dat Jozef weende. En daarin wordt aan de orde gesteld hoe diep zijn gevoelens waren aangaande de dingen die hem ook overkwamen. Nou, nu overkomt hem dit. Nou is hij zo goed voor zijn broers geweest. Hij heeft hen er niet op aangesproken. Hij heeft gezegd, het is jullie werk niet geweest. God heeft dit gedaan. Tot tweemaal over heeft hij het al gezegd tegen ze. En dan nu dit te horen. Dat hij ze kwaad zou doen. Het is door merg en been gegaan van Jozef. Ik zal u eens wat vertellen. Genade maakt gevoelig. Als je dat herkent, dan weet je wat genade is. Een natuurlijk mens, oh, die walst maar door, die draaft maar door. Geen gevoel. Alles draait om het eigen ego. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Dat is de natuurlijke mens eigen. Maar al bij de eerste ritselingen van het nieuwe leven, dan merk je al dat je een gevoelige natuur krijgt. En dat het allemaal niet meer zomaar kan. Hier een trap en daar een schop en daar een... Oh nee. Oh nee. Wat worden we voorzichtig, nietwaar. We worden bang om te zondigen. En als we het dan toch doen, dan is daar berouw. Dan is daar het gebed. Dan is daar de schuldbelijdenis. Die broers zijn hier ver van hun plaats. Ze zeggen dat ze God vrezen, maar niet in de beoefening. Maar als Jozef dit hoort, dan zien we wie Jozef is. Jozef weende. Als er nu enige gevoelige natuur gehad heeft, dan is het de Heer Jezus Christus geweest. Die nooit geen zonde had of gedaan heeft. Realiseren wij wel eens wat een huilende wildernis een verblijf hier op aarde geweest moet zijn? Zullen wij samen vanmiddag naar het voetbalstadion gaan? Naar Feyenoord? Gaat niet lukken, hè? Al zou je een miljoen krijgen van me. Ik heb ze niet, maar... Dat is maar een voorbeeld, jongens en meisjes ook, hè. Ik hoorde pas van een man die had een mededeling gehad dat hij kanker had. En hij moest door een scan heen. Een PET-scan. Ze wilden kijken of hij uitzaaiing had. Nou, dan zit je toch in een positie, hè. En dat moest vrijdags gebeuren. Maar... Zondags moest Max Verstappen rijden in Zandvoort. En toen belt hij de dokter op van ja, ik wil toch liever naar Max Verstappen. Dat kan dus, hè. Dat kan. En ik bid iedere dag voor die man, nu. Want nou weet ik het. Kijk, ik ben zelf ook als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dus je kunt nooit boven wie dan ook gaan staan. Het is toch zo'n wonder, joh, als de Heer te sterk wordt in je leven. Dan ga je verstaan, want het is uit genade zijt gezalig geworden door het geloven. Dat niet dat u, het is een gave van God. En juist dan krijg je hem zo lief. Omdat het genade is, je krijgt het nooit klein. Het wonder wordt eigenlijk steeds groter. Nou, Jezus heeft ook geweend, hè, over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen naar de kuikens, en je hebt niet gewild. En nou moest kijken wat er gebeurt. Jozef weende. En daarna, ze hebben dat natuurlijk gehoord, daarna kwamen ook zijn broeders. En dan gebeurt het. En ze vielen voor hem neer. Oh, dat is nou het beste bewijs van genade. Mensen, dat eerste buigen voor de Heer met je hart. Je gaat het nooit meer vergeten. Echt niet waar. Heere, gij hebt mij overmocht. Gij zijt mij te sterk geweest. Nou, kijk eens wat hier gebeurt. Daar liggen ze met z'n allen aan de voeten van Jozef. En ze zeggen, we zijn uw slaven. Weet je nog dat ze zo nijdig waren? Toen hij de droom uitlegde van, jullie moesten allemaal buigen voor mij. Wie denk je wel dat je bent? Zijn vader was ook nog boos. Ik voor jou buigen? Nou, die is overleden inmiddels. Maar hier, daar liggen ze. En ze zijn er goed mee geweest, hoor, denk erom. Wij zijn uw knechten, we zijn uw slaven. En wat is nou het eerste wat Jozef zegt? Vrees niet. Ze waren zo bang, hè? Ze waren zo bang. Vrees niet. En dan gaat hij wat achter zeggen. Ben ik in de plaats van God? Staat de vertalers, haal ik er nog maar bij, de kanttekening. Ben ik die God die de macht zou hebben u kwaad te doen? Die God die door mij goed doen en behouden wil? Dat is nou hetzelfde als met Jacobus en Johannes. Laat vuur van de hemel neerdalen. Wat? Ben ik die God die de macht zou hebben kwaad te doen? Terwijl ik goed moet doen en verlossen. Daar ben ik voor gekomen. Hoe diep ontroerend, hè, zo'n woord. En dan gaat hij zeggen hoe de situatie was. Gij lieden wel. Gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Kijk, dat wist hij natuurlijk wel, hè. Hij had het allemaal meegemaakt. Hij heeft ze gezien. En hoe bang was hij geweest, hoe angstig. Ten slotte zat hij daar in die put en heeft zijn broers horen lachen en lol maken en nog ga maar door. En dan uiteindelijk verkocht worden. En dan nu dit. Jullie hebben het wel ten kwade gedacht, dat wel. Maar God heeft dat een goede gedacht. Zoals het nu is. En hij heeft dat gedaan om een groot volk in het leven te behouden. Dat komt er nog eens achteraan. Niet alleen jullie. Maar een groot volk. Nou, we weten het, hè, straks. Ja, dat zal nog lang duren. Dan zal Jozef er al lang niet meer zijn. Dan zal dat volk uitgeleid worden uit Egypte. Uit de slavernij, want tot dat zal het alles verworden. Maar dit, God heeft het een goede gedacht. Omdat hij deed gelijk het in deze dagen is om een groot volk in het leven te behouden. En daartoe is nou de Heer Jezus gekomen. Om een groot volk in het leven te behouden. Kijk, en nou is dit met Jozef gebeurd. Die is in een put terechtgekomen. En die is uiteindelijk gedeporteerd naar Egypte. En daar, u weet het, dat hij verschrikkelijke dingen meegemaakt. Onschuldig in de gevangenis gezeten. Zou ik zulk een groot kwaad doen tegen God, zegt hij. En dan de Heer Jezus, die komt naar deze wereld. Nooit geen zonde gehad of gedaan. En uiteindelijk gaat hij naar het kruis. Wordt hij als de grootste der zondaren in het midden gehangen. En waarom hangt hij nou daar? Ik zal het u zeggen. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er. Mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn bloed, dat reinigt mij. Dat is de boodschap voor vanmorgen. Mijn lieve gemeente van Abbenbroek. Zou er nou voor u buiten Jezus nog leven zijn? Nee. Voel je hoe ernstig zo'n boodschap is? Nou komt er nog wat. Want we gaan eindigen, de tijd gaat door. Weer, hè? Nu dan. Nou, het zo is. Vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Kijk. Dat krijgen ze nog bij te horen. Ik ben er niet alleen voor jullie lieve broers. Ik ben er ook voor jullie kinderen. Zelfs voor jullie kleine kinderen. En er zullen er ook hier wel zijn die daarmee worstelen. Die hier zondag aan zondag onder het woord mogen zitten. En misschien mee mogen eten van de maaltijd die wordt opgediend. En dat je gedachten zijn bij je kinderen en je kleinkinderen. O God. Ze zaten misschien wel bij Max Verstappen. Ik zal uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen. En hij sprak naar hun hart. Troost, troost mijn volk, zal uw liedere God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep daartoe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ja, daar is kracht. In het bloed van het lam. En daarom is er hoop ook voor ons nageslacht. We hebben ze bij de bron gebracht. Bij de fontein. Die God zelf geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. Wat heeft hij gedaan, ouders? Hij heeft je niet weggestuurd, hè, met je kindjes. Misschien ben je wel 2, 3, 4, 5, 6 keer bij het doopvond geweest. En iedere keer was je welkom. Ik vind het altijd zo'n geweldig gebaar. Staan die ouders daar? Staan die ouders daar? En de dienaar van het woord staat al klaar bij het doopvond. Dat gebaar. Kom. Om dat bloed der verzoening aan onze voorhoofden vast te maken. Kijk, zo'n woord heeft in de Nieuwtestamentische zin natuurlijk nog zoveel meer diepgang gekregen als dat je het hierin kan lezen. Maar wij weten beter, om het zo te zeggen. Nu dan vrees niet, ik zal u en die kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. En dat mag nog steeds gebeuren, hè? Ik zit zelf niet zoveel onder een preek. Een paar weken geleden, door omstandigheden, was dat zo. En daar heb ik dit ervaren, zo. Dan zit je ook zomaar rustig te luisteren. En die dominee die sprak naar mijn hart. En ik ontving onder de prediking troost. Wat is dat heerlijk, hè, als je zo mag kerken. Nou, ik kan het niet maken. Maar er is er één die heet Trooster en dat is de Heilige Geest. En die heeft Christus beloofd. En die is gekomen. En daar zegt de Heer Jezus dit van. Die troost, die zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. En dan wordt het waar. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Amen. Gaan wij zingen van Psalm 85, het derde vers. Gemeente, wij willen onze voorbeden danken aan de familie Grinwis. Op donderdag 20 oktober is er in het gezin een gezonde jongen geboren met de naam Micha Jan Adriaan. En zijn roepnaam is Micha. Mevrouw Amonsen verbleef nog in de vier ambachten in Spijkenissen om te revalideren van de breuk van haar heup. Ze heeft echter ook corona gekregen en heeft erg veel last van de gevolgen daarvan. Nou, op zaterdag 29 oktober Halloween. En er staat gelukkig iets achter hoor. Enkele gemeenteleden zullen een evangelisatiefolder en een klein lampje uitdelen langs de route van de Halloween-optocht in Avenbroek. Het zal u niet in dank worden afgenomen, daar moet u maar op rekenen. Want dat kleine lampje, dat ziet natuurlijk op het licht dat God ontstoken heeft, maar al dat andere, dat is afkomstig van de vorst der duisternis. En dat botst met elkaar op een geweldige manier. Maar gaat het wel binnen doen, dat wil ik toch wel zeggen. Heere, wees erbij. Ondersteun. Als van onder eeuwige armen. Hij wil uw naam verheerlijken. U moet er eens op letten hoeveel keer je in de Bijbel leest dat Jezus mensen die van de duivel bezeten waren, heeft genezen. Dat is opmerkelijk. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u. Het is toch zo'n feest om in uw huis te zijn. Hier wordt de rust geschonken, het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. De Heer Jezus ging iedere Sabbat naar het huis des Heren toe. Ja, het is ook zo te begrijpen. Als je hart ligt bij het woord en het woord bij het hart, heerlijker vereniging kunnen we ons niet bedenken. Het woord als een lamp voor onze voet en licht op ons pad. Het woord als het brood van het leven. Heren, wij danken u dat dat evangelie van morgen uit mocht gaan en dat dat in alle rust mocht gebeuren en met alle aandacht beluisterd is geworden. En wij komen nu binnen om de doorwerking van dat getuigenis in ons eigen hart en leven, omdat het niet tot dovemans oren is gezegd, maar dat het een plaats zal hebben in ons hart en leven. Dat woord zal immers nooit ledig tot u weerkeren, maar doen hetgeen u behaagt. En wat het u behaagt, dat is duidelijk geworden. U wil dat we behouden zullen worden, dat we verlost zullen worden met een grote verlossing zelfs. Heren, wij mogen u bidden voor de zieken. We denken aan mevrouw Monster. Corona blijft een gevaarlijk gebeuren, zeker als we niet helemaal goed zijn. Maar wilt u bij haar zijn, Heren? En help haar naar lichaam en naar ziel beide. Mag ze herstellen van de operatie. Mag de corona bestreden worden. Maar vooral ook geeft dat ze moed mag scheppen uit uw woord. Een woord dat juist ook in dat soort omstandigheden zoveel kan en mag betekenen. Heren, we mogen ook dankbaar zijn voor de geboorte van nieuw leven. Een welgeschapen jongetje. Wat een vreugde. Wat een verwondering. En we mogen moeder en kind aan u bevelen. U hebt ze beide doorgeholpen tot hiertoe. Maar ook in het verdere blijft staan onze hulp. Is in de naam van de Heer. En dan wordt er een beroep gedaan op uw almacht die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. O Heer, zo mogen ze allen, ook als gezin, bevelen aan de troon van uw genade. Zie op hen in gunst van boven wezen, toch genadig, Heer. En als we geroepen worden om te evangeliseren onder de mensen die het feest van de duisternis en de dood vieren, geef dan dat we iets van dat licht van de zaligmaker Jezus Christus mogen verspreiden, middels een foldertje en misschien wel door de enkele woorden die we nog kunnen en mogen zeggen. En we hebben het elkaar voorgehouden om dat vooral in afhankelijkheid van u te doen, Heren. We bidden u voor de nood waarin onze wereld verkeert. Heel veel mensen zijn angstig over de toekomst, ook wel begrijpelijk. Wie weet wat er ons te wachten staat. Zeker als we zien op het oorlogsgebeuren. O Heren, we dragen allen op die leedragen om het verlies van zoveel jonge mensenlevens. Hoeveel gezinnen zullen er die kapot gemaakt zijn, zowel in Rusland als in Oekraïne. Jongens die strijd moeten leveren en omkomen onder vaak meest ellendige omstandigheden. Ook nog als ze gewond zijn geraakt en niemand weet waar ze zijn. Heer, het is niet uit te zeggen wat de oorlog voor een waanzin is. Zou er nog vrede mogen komen, Heren? Het is in uw hand. En dan mogen u ook vragen. Vrede, vorst, wil nog vrede gebieden. In hart en leven. Maar ook de vrede waardoor de wapens gaan zwijgen. Wij vragen het u alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte nog van Psalm 111, vers 2 en 3. Des Heren werken zijn zeer groot. En ook het derde vers. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wondere gedachtenis. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen. Yeah.